Vanochtend wil ik stilstaan bij hemelvaart. Hemelvaart is. Ja, en wat is hemelvaart? Wel, het is een vrije dag in Nederland, 40 dagen na Pasen. En het is ook altijd een donderdag. Gisteravond kreeg ik de vraag, hoe komt het dat wij in de evangeliegemeente De Oase geen dienst hebben op hemelvaartdag? Goeie vraag, en ik zal ook een antwoord erop geven in het openbaar. Toen de gemeente begon, en dat is dus in de vorige eeuw, vorige millennium, was er op Hemelvaartdag elk jaar een zendingsconferentie en ook een jeugddag. Hemelvaart was echt de dag voor grote manifestaties. En om daarvoor de weg vrij te laten, hebben we dus nooit dienst gehad op donderdag Hemelvaartsdag. Inmiddels, als ik zo een beetje rondkijk, lijkt het dat Hemelvaartsdag niet meer gebruikt wordt voor die grote manifestaties. Die zijn er niet meer. Maar ja, het is wel zo dat heel veel mensen die werken, die bestaan nog, die nemen vrij op vrijdag. Of ze zijn zelfs verplicht vrij te nemen op vrijdag. Dan hebben ze donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag. Ja, dan. Dus de kans op een enigszins respectabele opkomst op hemelvaart lijkt ons niet zo geweldig. Ondertussen zijn er wel andere kerken die om 9:30 een dienst hebben. Hoe het komt dat hemelvaart altijd op donderdag valt, komt omdat Pasen altijd op zondag valt. En hoe dat komt is een heel boeiend verhaal wat ik niet nu ga vertellen. Want dat is, ja. Maar nog belangrijker dan dat het een vrije dag is. Is het de dag dat Jezus naar de hemel ging. Hemelvaart is duidelijk een oud woord, net als uitvaart. En het is duidelijk dat dit meer is dan alleen maar met boten reizen. Al haast ik me om te zeggen dat voordat er een spoorlijn in Nederland kwam, en dat was vrij laat, hadden we nauwelijks wegen. Dus als je wilde reizen of dingen vervoeren, dan deed je dat bij voorkeur op water. De school van onze kleinkinderen, laat ik het wel netjes zeggen. De sluis ligt bij een kanaal. Die kanaal gaat verder door en die loopt door via Utrecht. En dan is het mogelijk om afval vanuit Amsterdam helemaal voorbij Zeist te voeren. En om grind en dergelijke dingen vanuit voorbij Zeist naar Amsterdam te vervoeren. Meer dan 3 eeuwen lang was dat een belangrijke weg. En het was heel simpel, want met de stroom ging je heen en met de stroom ging je terug. Reizen, dat was inderdaad wel varen. Dus hemelvaart, Jezus gaat naar de hemel. Nu ga ik vanochtend 5 dingen zeggen van hemelvaart. En ik moet de tijd in de gaten houden. Want eigenlijk is dit een preek voor hemelvaartsdag donderdag. En dan 's ochtends, 's middags en 's avonds in 3 dingen. Maar ja, die 3 dagen delen heb ik niet, dus moet het nu er wel van komen. We lezen eerst het gedeelte waarin Jezus inderdaad naar de hemel gaat. En uit Handelingen 1 vers 9 tot en met 11 wordt ook geprojecteerd. Toen Jezus dit gezegd had, werd hij voor hun ogen omhoog geheven en opgenomen in een wolk, zodat ze hem niet meer zagen. Terwijl hij zo van hen wegging en ze nog steeds naar de hemel staarden, stonden er opeens 2 mannen in witte gewaden bij hen. Ze zeiden, Galileërs, wat staan jullie naar de hemel te kijken? Jezus, die uit jullie midden in de hemel is opgenomen, zal op dezelfde wijze terugkomen als jullie hem naar de hemel hebben zien gaan. Hemelvaart, wat is dat? In de eerste plaats is het de afsluiting van Jezus' aardse optreden. En Jezus' aardse optreden begon toen hij geboren werd en eindigt met zijn hemelvaart. En dit weten we vanuit het Handelingen dat door Lucas geschreven is. Nu is het opmerkelijk, Lucas heeft 2 boeken geschreven, 2 boekrollen. Het Evangelie, dat vertelt wat van Jezus' geboorte, zijn leven, zijn optreden, zijn sterven en ook zijn opstanding. ook bijna 30 jaar, omvat dat, maar niet alles compleet. Maar Lucas is ook de enige die een vervolg geschreven heeft, Handelingen. En dat vertelt het verhaal van het optreden van de discipelen, van de leerlingen. En ook dat omvat ongeveer 30 jaar. En ook dat is niet compleet. Dus we hebben één boek, maar in twee delen. En de reden dat het in twee delen is, toen destijds werd er geschreven op rollen. De Handelingen en Lucas Evangelie zijn de twee langste boeken. Dus meer dan dat wil je niet hebben. En daarom heb ik beide een eigen voorwoord. Lucas draagt beide op aan Theophilus. En in het Handelingen herneemt hij een stuk van het einde van het evangelie en breidt dat uit. Dus eigenlijk eindigt het evangelie van Lucas in Handelingen met de hemelvaart van Jezus. Maar dan weten we dat dit het vervolg is op het aardse optreden. Nu, hemelvaart sluit Jezus' aardse bediening af. De af staat hier verkeerd, want het sluit af met Jezus' aardse bediening. Nee, het sluit Jezus' bediening af. En vanaf nu is Jezus niet door zijn lichaam beperkt. Als Jezus op aarde was, dan zouden we allemaal naar hem toe willen gaan. Maar dan was hij op één plaats, ja, en dan moest je dan daar wel naartoe gaan reizen. Maar dat is nu niet het geval. Nu is Jezus hier, maar hij is ook in Rome. En hij is ook in Washington, hij is ook in Moskou. Overal waar zijn kinderen samenkomen, daar is hij. En hemelvaart, Handelingen vermeldt ook wat Jezus zei voor zijn hemelvaart. En dat ga ik kort houden, want die heeft me gemaand om niet uit te weiden op dingen die ik leuk vind en details. Want ik moet me beperken tot hoofdlijnen. Dus hemelvaart is in de eerste plaats afsluiting van Jezus' aardse optreden. En voor Lucas, de evangelist, is het zo, je hebt de tijd voor Jezus. Dan de vervulling van de beloften, want Jezus is op aarde. Maar Jezus' aardse bediening wordt afgesloten met zijn hemelvaart. En dan krijgen we een nieuwe fase waarin de leerlingen in de kracht van de Heilige Geest verder gaan. En eigenlijk zitten wij nog steeds in die fase. Want Handelingen, wat Jezus ook gezegd heeft, is als volgt. Wanneer de Heilige Geest over jullie komt, en dat is dan met Pinksteren, 10 dagen na hemelvaart, zullen jullie kracht ontvangen en van mij getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde. En Handelingen zelf volgt ongeveer dat stramien, Jeruzalem, Judea, Samaria en dan Rome. Wat mogelijk niet het alle uiteinde van de aarde is, want het is nog wel meer. Maar als je in Rome zit, dan ben je al vrij ver, want alle wegen gaan naar Rome toe. Dat wist men toen ook al. Wel nu, dan is hemelvaart ook de overdracht van Jezus' bediening aan de leerlingen. En dan zetten zij Jezus' bediening voort. En dit kunnen ze doen door de komst van de Heilige Geest. Want dan zijn ze niet meer bang en hebben ze ook de woorden om te spreken, te getuigen van Jezus. Jullie zijn mij getuigen. Nu het gemakkelijke van een getuige zijn, je hoeft niets te verzinnen. Je hoeft alleen maar vertellen wat je gezien hebt en dat is dat. Nu, waar een christen is, daar kan de Heilige Geest echt werken. Daar komen mensen in aanraking met God. Want als de Heilige Geest in ons is, dan in de manier waarop we optreden, de manier waarop we glimlachen, de vriendelijke manier waarin we omgaan, het niet kattig zijn, ja, dat kan mensen toch tot denken brengen, nog voordat we spreken. In ieder geval, u en ik zijn geroepen om de bediening van Jezus en de eerste apostelen voort te zetten. En wij kunnen dat doen, omdat vanaf de hemelvaart van Jezus tot aan vandaag er christenen zijn geweest die het evangelie hebben verkondigd, die getuigd hebben. En daardoor hebben wij het ook gehoord, daardoor zijn we ook tot geloof gekomen en kunnen we het ook voortzetten. Dus, dan hebben we nog een derde zaak. Hemelvaart is ook Jezus' troonsbestijging. Kroon hem met gouden kroon. En hiervan spreekt Psalm 110... En Psalm 110 is een hele belangrijke psalm in het Nieuwe Testament. Aanvankelijk lijkt het te spreken van koning David, die koning is geworden in de stad Jeruzalem. En de stad Jeruzalem was voor David nog in handen van heidenen, in handen van de Jebusieten. En als het dan veroverd wordt, wordt het echt de stad die David toebehoort. Geen deel van de stammen, het is zijn stad waar hij zit. En om ook veilig te zijn, heeft hij ook een lijfwacht van Filistijnse soldaten, want ja, bedoel, die beschermen je. Hij kon nog geen Zwitsers inhuren, want die waren er nog niet. Maar Filistijnse soldaten konden hem beschermen. En daar in de stad van David was hij koning. Maar dat was ook de stad waar Melchizedek ooit koning en priester was geweest. En dus werd er gesproken van iemand. De Heer spreekt tot mijn Heer, neem plaats aan mijn rechterhand. Ik maak van je vijanden een bank voor je voeten. Nu van deze woorden zei Jezus, hoe kunnen de rabbijnen, de schriftgeleerden zeggen dat de Messias een zoon van David is, terwijl David zegt, de Heer spreekt tot mijn Heer, neem plaats aan mijn rechterhand. Hoe kan de Messias zijn zoon zijn als David hem Heer noemt? De oplossing is vrij simpel voor ons. De zoon van David na zijn aardse afstamming, maar omdat hij de eeuwige zoon van God is, is hij de Heer van David en van ons allemaal. En nu op dit moment zit Jezus naast God de Vader als Heer en Hoge Priester. Als we lezen van hemelvaart, dan moeten we niet denken dat Jezus op een ruimtereis ging. Het is niet zo dat hij met een wolk op weg was uit het heelal, want dan was hij nog onderweg. Maar hij ging omhoog en verdween, want toen was hij bij God in de hemel. Nu, God is overal en helemaal overal, en Jezus dus ook. Dus als er sprake is van God die op de troon zit, betekent dat dat God rechtens alle macht heeft, alle gezag. En als Jezus aan de rechterhand van God de Vader zit, dan komt hem ook toe alle gezag, alle macht en ook alle lofprijs. Dan kunnen we inderdaad zingen, kroon hem met gouden kroon. Het lam is waardig te ontvangen, onze eer. Als dat anders was, dan waren we afgodendienaars. Maar wij kunnen de Vader, de Zoon en de Heilige Geest rechtstreeks loven, prijzen en eren, omdat hij het waard is. Nu, Psalm 110 spreekt ook van een koning die ook een priester is. En dan een priester zoals Melchizedek dat was. Dus niet door afstamming, zoals de priesters in het de Levitische priesters, maar een priester die God aangesteld heeft. En nu kom ik tot iets. Ja, het gaat qua tijd nog redelijk goed. De vierde punt. Hemelvaart is Jezus' aanvaarding van zijn hoge priesterschap. En dan laten we Handelingen even voor wat het is. We gaan niet naar Openbaring, want dat zou te veel voor vanochtend zijn. Maar we gaan nu naar de brief aan de Hebreeën, waarin we een schrijver hebben met een eigen invalshoek. Die zegt ons het volgende. De kern van mijn betoog is dat we een hoge priester hebben, die in de hemel plaatsgenomen heeft aan de rechterzijde van de troon van Gods majesteit en die de dienst vervult in het ware heiligdom, de tent die door God, de Heer en niet door mensenhanden is opgericht. De schrijver aan de Hebreeën is 7 hoofdstukken bezig geweest om te komen tot de hoofdzaak. Die 7 hoofdstukken moet ik grotendeels overslaan, want in de tijd. Hè. Maar de hoofdzaak is, wij hebben een hoge priester. En die zit niet op aarde, die is bij God de Vader. Die is aanvaard. Nu, Jezus is koning en hoge priester. Op aarde kon hij geen priester zijn, want daar heb je Levitische priesters. Maar op het moment dat hij aan het kruis hing, was hij van de aarde verheven en kon hij het offer brengen van gehoorzaamheid aan God, kon hij het offer brengen van zijn leven. En dat is het offer dat aanvaardbaar was voor God, een daad van gehoorzaamheid en geloof. Gehoorzaamheid omdat dit de weg was die God hem wees, geloof omdat hij vertrouwde dat God hem zou rechtvaardigen. Hij werd verworpen omdat hij zei Gods zoon te zijn. Gods zoon, God zei, dit is mijn zoon, door hem uit de dood op te wekken. En nu is hij bij God, niet alleen als koning, maar als onze hoge priester. En je moet wel bedenken, Hij weet uit ervaring wat mensen voelen, wat mensen meemaken. Hij is niet een elite dat dat niet weet. Van heel veel mensen wordt gezegd van ja, ik bedoel, die mensen hebben hun eigen wereldje. Ze weten niet wat gewone mensen meemaken. Nou, Jezus weet precies wat gewone mensen meemaken, want hij heeft het ook meegemaakt. Hij heeft de dood van zijn vader Jozef meegemaakt. Hij heeft meegemaakt dat hij verworpen werd. Hij heeft ziekte gezien, hij heeft lijden gezien. Hij heeft alles meegemaakt wat je zou kunnen meemaken. Dus Jezus is bij God, koning en priester. En hij zal daar zijn tot aan de wederkomst. Tot aan de volgende afsluitende fase waarin hij weer kan verschijnen. Dus nog een laatste punt. Hemelvaart is ook de bekroning van Jezus, de mens bij uitstek. En dan blijven we in de brief aan de Hebreeën. En als de Hebreeënschrijver begint, dan heeft hij in zijn eerste hoofdstuk het erover dat de Zoon van God is geen engel. Hij is meer dan een engel. Hij is de Zoon bij uitstek. En dan zegt hij ook hier, wel nu, de komende wereld, en de komende wereld is wat nu bij God is, maar dat met de wederkomst van Jezus ook op aarde zal zijn, die komende wereld waarvan we hier spreken, heeft hij niet onder het gezag van engelen gesteld. Nee, niet onder het gezag van engelen, maar onder het gezag van Jezus, de Zoon van God, en degenen die bij hem horen. Veel eer geldt dit getuigenis ooit door iemand afgelegd, en dan verwijst hij de schrijver naar Psalm 8. Psalm 8. Wat is de mens dat u aan hem denkt, het mensenkind dat u naar hem omziet? U hebt hem voor korte tijd lager dan de engelen geplaatst, u hebt hem met eer en luister gekroond. Alles hebt u aan hem onderworpen. Doordat hij alles aan hem onderworpen heeft, rest er niets dat niet onder zijn gezag is gesteld. Dat alles aan hem onderworpen is, zien we echter nu nog niet. Wel zien we dat Jezus, die voor korte tijd lager dan de engelen geplaatst was, opdat zijn dood door Gods genade iedereen ten goede zou komen, vanwege zijn lijden en dood, nu met eer en luister gekroond is. Wij zien nu Jezus. Nu, Psalm 8 is een mooie psalm. Het gaat over de schepping, maar dan ook over de mens. En dan ja, zie je iets van Adam en Eva geschapen om namens God te heersen en goed te doen. En dan in het Oude Testament wordt het gezegd dat de mens geplaatst is iets onder de engelen. Dus bijna een hemeling, bijna een engel. De Griekse vertaling heeft het vertaald als voor korte tijd onder de engelen. Ik weet niet of dat helemaal positief bedoeld is, want daarmee kan de destijds vertaler gedacht hebben, ja, mensen, zolang ze leven, zijn ze meer dan engelen, maar ze gaan dood. Dat doen engelen niet, dus korte tijd. Maar de schrijver aan de Hebreeën ziet hier meer in, want als het gaat om mens met een hoofdletter, dat is Jezus. Want hij laat zien wat een mens behoort te zijn. In relatie met God, in omgang met anderen. En deze Jezus is vanuit de hoogte op aarde gekomen. En is tijdens zijn leven op aarde onder de engelen gesteld. Onder sterfelijkheid, onder alle tegenslagen dat je hebt. Hij weet wat het is om honger te hebben, om pijn te lijden. En dat in de tijd van zijn aards bestaan. En nu, dat alles in hem onderworpen is, dat is nog niet zichtbaar, maar dat komt wel. En dus kijken we naar Jezus en hij is nu met eer en luister gekroond. Dat is wat ik hier trouwens, juist. Mensen iets meer dan engelen, ja, levenstijdelijk. Juist, ja, ik liep even vooruit zonder de beeld mee te geven. Dus ja, en ja. Nu, de opgestaande Jezus is met eer en luister gekroond. Nu, als we denken aan eer en luister, dan stuiten we op een probleem. Ja, eer. Ja, we worden opgeroepen om niet de eer van mensen te zoeken. Dat klopt. Ik bedoel, ja. Maar als het gaat om eer van God, eigenlijk, God de Vader keurt goed wat Jezus gedaan heeft, wat hij is. En dat is ook de eer en glorie die wij in het vooruitzicht krijgen. Dat God de Vader zegt, wel gedaan, gij goed en getrouwe knecht, gaat in het feest van uw Heer. Het tegenovergestelde is ook mogelijk. Ik ken u niet. Er is een werkelijkheid dat wij door onze beslissingen inderdaad echt beslissen. Wat dat betreft is de hel, en de Bijbel spreekt daarover in beeldspraak uiteraard, want een brandende vuur dat een eeuwige put is, dat eeuwig donker is, dat is moeilijk te combineren. Maar het is wel zo erg. De hel is eigenlijk als God zegt tegen de mens, jouw wil geschiet. Jij wilt niet bij mij zijn. Wel, het zij zo. Het is zoals het is. Maar het is ook zo dat als wij niet veranderd worden door God, dan kunnen we niet in zijn licht bestaan. Dan kunnen we gewoon niet bij hem zijn. En dus heel ons leven op aarde is een voorbereiding op een eeuwigheid met God. Maar dan mogen we ook wel er werk van maken in het hier en nu. Want ja, als we hier en nu hem mijden, ja, dan begint het langzaam uit te sterven en te doden en af te gaan. Dus Jezus is ons voorgegaan. Hij is, de hemelvaart was de afsluiting van zijn aardse bestaan, de overdracht aan zijn leerlingen om het getuige te zijn. Het was zijn troonsbestijging. En nu zit hij aan de rechterhand van de Vader. Het was de aanvaarding van zijn hoge priesterschap, want daar is hij nu als degene die namens ons pleit bij de Vader op grond van zijn offer, van zijn lichaam voor ons. Maar Jezus is ook de mens bij uitstek die volbracht heeft waartoe Adam geroepen was en wat hij niet volbracht heeft. En zo kunnen we zeggen, van hemelvaart tot wederkomst, wij zijn gered door Jezus lijden en we hebben een hoge priester bij God. Maar we hebben ook een opdracht. Verkondig en leef voor Jezus. En inderdaad, waar het hart vol van is, daar loopt de mond van over. Dat valt me op van mannen met auto's. Het valt me ook op van mensen die in voetbal zitten. De bijzonderheden daarvan, die ze dan kunnen vertellen, gaat mijn begripsvermogen te boven. Maar dat is dan mijn beperking waarschijnlijk. Overigens, het voordeel om niet voor een bepaalde team te zijn, is dat je ook niemand boos maakt. Ralf, die toen hij net woonde in de woning voordat zijn eerdere woning, hing die een vlag op, of nee, even een banier op, ik geloof van Ajax of zoiets. En toen kreeg hij, geloof ik, vuurwerk door zijn brievenbus, om de simpele reden dat de buurtbewoners waren, geloof ik, voor een andere club, ik weet niet meer welke. Dus ja, sommige dingen moet je wel voorzichtig zijn als je dus verhuist, want ja, het kan ook helemaal misgaan. Maar wat ook heel belangrijk is, wij hebben de Heilige Geest altijd en overal. Hij is bij ons als we samenkomen en als Gods kinderen samenkomen, dan is er heel veel Heilige Geest, want we zijn met z'n allen hier. En waar twee of drie en de Heer is in ons midden. En zo kan de Heer inderdaad ook werkzaam zijn en kunnen we blij zijn. En kunnen we de Heer ook verhogen en eer geven. Want hij is koning, al zou niemand het erkennen. Maar ja, het is wel de bedoeling dat mensen het ook erkennen. Nu, het opmerkelijke is, alle engelen weten het. Alle demonen ook. En als er andere geestelijke wezens zijn, we hoeven niet te weten wat voor gradaties, maar die kinderen die weten het ook. En als er bewuste buitenaardse wezens zijn, we hebben het niet over schimmels en dergelijke dingen, maar bewuste buitenaardse wezens ergens hier, of dan weten die het ook. Maar het is op deze ondermaanse dat sommige mensen het niet weten of niet willen weten. Nou, dan is het belangrijk dat we het vertellen, maar wel op een manier dat het niet noodloos valt. Want ja, je kunt dingen zo brengen dat je mensen bij voorbaat al afkerig maakt. Maar je kunt het ook brengen zodat het inderdaad aantrekkelijk is. En wij hebben de oplossing. We zijn de oplossing met door Gods genade. Dus, ik zou zeggen, laten we leven in deze tijd tussen hemelvaart en wederkomst tot zijn eer.